Thank you. Thank you. Ik heet u allen heel hartelijk welkom, ook deze avond, op deze mooie, prachtige kerstnachtdienst. Ik heb begrepen dat eigenlijk bij binnenkomst dat we al het lied zouden gaan zingen. Heerlijk klonk er, die drengelen. Maar goed, ik begrijp dat er een ogenblik een afwachtende houding is, dus ik neem in dat opzicht maar het initiatief. Nogmaals heel hartelijk welkom, ook namens het zangetje. En laten we bidden en hopen met elkaar op een zegenrijke avond. Zingen we met elkaar Heerlijk klonk het lied der engelen, zoals het ook verder is aangegeven op, oftewel in de liturgie. U hebt natuurlijk ook wel begrepen dat niet alleen het zangetje aanwezig is, maar ook de Citer Club. En daar hopen we ook vanavond van te genieten. Wij willen in deze avond ook aan de heren opdragen in gebed. En ook is mij gevraagd om aan een van de koorleden, Jochem Post, om voor hem te bidden. Want het schijnt dat onze broeder heel ernstig ziek is. En onderwijl dat ik daar zo wat over nadacht, moest ik denken aan het verhaal dat gaat, althans de naamgeving. We hebben allemaal wel eens gehoord van de Kaap Goede Hoop. Maar wist u eigenlijk wel dat daarvoor was het niet de naam Kaap Goede Hoop, maar Stormkaap. Dat was eigenlijk de eerste naam. En wat gebeurde nou aan de zuidpunt van Afrika? Was die kaap op een gegeven moment uitgestrekt in de oceaan. En heel veel zeelui die hadden angst voor die kaap. Want in die dagen vergingen er ook heel veel schepen als men op een gegeven moment rond die kaap ging. En toen was daar op een gegeven moment een Portugese kapitein, zo rond 1450. En die besloot een veilige route te vinden door die verraderlijke wateren. Zodat zijn landgenoten China en de rijkdommen van Oost-Indië veilig zouden kunnen bereiken. En niet het prooi zouden gaan worden aan de stormen. En daar slaagde hij in. Hij kreeg op een gegeven moment de kans om een veilige route te zoeken en te vinden. En vandaar dat op een gegeven ogenblik die naam veranderd werd in Kaap Goede Hoop. Omdat hij nu goede hoop had dat de zeeroute naar India snel gevonden zou worden. En als ik denk aan ons leven, we gaan straks ook zingen vrede op aarde in de mensen en welbehagen, dan moeten wij als mens ook wel eens door stormen van het leven heen. En wat die stormen dan ook mogen zijn, dat kan in veel opzicht. Maar één ding is in ieder geval zeker. Kerst biedt ons houvast. Kerst biedt ons hoop. Allen die de Heer Jezus als een persoonlijke verlosser mogen kennen, kunnen de slotreis van het leven rustig tegemoet zien, al is de zee nog zo ruw. Kaap Goede Hoop biedt ons hoop naar de veilige avond. Ik stel voor dat we zo deze avond ook in gebed aan de Heere God gaan opdragen. Trouw almachtig God en Vader van onze Heer Jezus Christus, het past ons om op deze avond, als we zo bij elkaar zijn, op deze prachtige mooie kerstavond, Heere God, dan zijn we ons zo bewust, althans dat hoop ik, dat dat bij een ieder van ons zo mogen zijn, dat we zo afhankelijk zijn. En ach Heer, al zijn het allemaal van die bekende woorden, misschien is het wel met ons met de paplepel ingegoten, dat we niets zonder u kunnen doen. Maar Heere God, dat is een zekerheid. Dat is een waarheid. En daarom komen we ook met geopende handen. Zoals uw woord dat ook zegt. Onze ogen zijn op u gericht. En van wie is onze hulp? Van wie is onze verwachting? Alleen van u. Die in de hemel troont. En woont. Die gezeten is op zijn troon. Heere God, en zo gaat ook deze avond ons hart in onze gedachten uit naar onze broeder Jochem Post. Maar ook met hem vele anderen die misschien gekluisterd zijn aan het bed. Of die om wat voor reden ook thuis moeten zijn of blijven. Heren die misschien ziek zijn of gehandicapt. Of misschien andere problemen hebben. In welk opzicht dan ook. Heere God, ons hart gaat naar hen uit. En mogen het zijn dat u ook in de huiskamer met uw aanwezigheid wil zijn. Trouw hemelse Vader, zo zijn ons oog op u gericht. En wij vragen dit niet uit verdiensten, maar uit louter genade om Jezus wil. Amen. Zingen we met elkaar Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang, de Heere, die grote God, die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden voor het eilendom tentoongespreid en wat verder volgt. Voordat we met elkaar gaan luisteren naar het koor, ik mag graag in deze dagen af en toe eens wat geschiedenis lezen. Of zo eens wat verhalen lezen. Dat vind ik toch altijd wel weer opnieuw ook wel boeiend. En zo las ik dus op een gegeven moment ook afgelopen dagen het volgende verhaal. Daar staat boven, bid verwachtend. Er is een verhaal van een man die vergunning kreeg om in een klein stadje een kroeg te openen. En de leden van de kerk, die daar vlakbij stond, die waren daar natuurlijk sterk tegen gekant. En ze begonnen te bidden of de Heere God dit wilde verhinderen. En een paar dagen voordat de kroeg zou worden geopend, werd het gebouw getroffen door de bliksem en brandde deze kroeg tot de grond toe af. De mensen van de kerk waren opgelucht. Totdat ze merkten dat de baas van de kroeg een proces tegen hen aanspande. Want hij stelde dat hun gebeden de oorzaak waren van die brand. Maar de kerkmensen die ontkenden dat, want ja, die dachten op een gegeven moment, ja, maar daar hebben we niet op zitten wachten. Een proces aan onze broek. Dat vinden we verre van plezierig. Dus de kerkmensen ontkenden dat. En toen maakte de rechter, die merkte op een gegeven ogenblik heel droogjes op. Het schijnt dat de kroeghouder gelooft in de kracht van het gebed. En deze kerkmensen niet. Terwijl ze juist er zo voor gebeden hadden. Het doet ons denken aan het verhaal van Petrus in de gevangenis. De gelovigen baden voor hem. Maar toen Petrus op de deur klopte, geloofden ze het niet. Ik ben wel eens bang, lieve mensen, dat ook wij zo vaak zo bidden. We bidden wel, maar verwachten we eigenlijk wel dat er ook iets gebeurt. En daarom is ook ons gebed, Heere, wilt u ons geloofsvertrouwen versterken en help ons meer verwachtend te bidden. Dan wil ik nu een gelegenheid geven aan het koor dat voor ons een paar liederen zal gaan zingen. Thank you.
Oh, kerst wordt erg veel gezongen. En dit is een mooi lied. Ik zing een nieuw lied. Een lied van vreugde en kracht. Want Jezus vergaf al mijn zonden schuld. Hij schonk het licht in de duistere nacht. Dat lied wil ik voor u zingen.
We willen een ogenblik met elkaar eens gaan nadenken over het thema Wees wijs met de wijzen. En beste mensen, ik ben best wel eerlijk ook in deze zaak. Ik vraag me wel eens af, hoe vaak hebben we toch wij niet het kerstevangelie al gehoord en gelezen? Thuis aan tafel, bij onze ouders, de zonderschool, de catechisatie, in de kerk, jongelingsvereniging, knapenvereniging, noem verder maar op. Daarom hoop en bid ik dat we toch ook een ogenblik nog eens wat met elkaar mogen nadenken over het thema Wees wijs met de wijzen. Ik lees u dan ook een paar teksten voor uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien En we zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. En toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden hem te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeten, en gij Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voorkomen die mijn volk Israël wijden zal. En toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster verschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide, ga en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. En ze hoorden de koning aan en reisden weg en zie de ster die zij hadden gezien in het oosten, gingen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. En toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En ze gingen het huis binnen. En ze zagen het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neder en bewezen hem hulde. En ze ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan, goud en wierook en mirre. Maar van Gods wegen in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken ze langs een andere weg naar hun land terug. Wees wijs met de wijzen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, lieve mensen, wijzen uit het oosten. Wat moet je daar eigenlijk mee? Mensen die op een gegeven moment zich bezig hielden met praktijken waarvan wij zouden zeggen, is dat eigenlijk wel verantwoord? Dat moet toch wel iets wonderlijk zijn. Want laten we wel eerlijk zijn, er staat niet voor niets in de Bijbel. Het hoort helemaal bij kerstfeest, de wijzen uit het oosten. Die sterrenkijkers daarop kamelen. En vergis je niet, de afstand die zij afgelegd hebben, hè? Niet zoals wij dat vandaag aan de dag gewend zijn, een prachtige mooie luxe auto, of met een ander vervoer, of met een vliegtuig, of met een trein, of wat voor comfort, of wat vervoersmiddel dan ook. Nee, dat was helemaal heel anders, hè? Gewoon ook in de buitenlucht, elke dag weer opnieuw, vele dagreizen lang. Toch weten we eigenlijk maar heel weinig van deze mannen. Ze komen even in beeld en daarna vertrekken ze weer door de achterdeur. Terug naar hun eigen land. En verder spelen ze eigenlijk niet één rol meer in het evangelie. En dat is heel merkwaardig. Wij blijven dan ook met heel veel vragen achter. Uit welk land kwamen nou die mannen precies? Hoe hebben ze nou geheten? Met hoeveel waren ze? Allemaal onbekenden in het verhaal. En hoe is het eigenlijk verder met hen gegaan? Wat hebben ze verteld van de belevenissen toen ze weer teruggingen naar hun eigen land, naar hun familie? Wat is er eigenlijk bij hen blijven hangen? Het staat er niet. We zullen het ook nooit weten. En zoals het meestal gaat, hoe minder wij weten, hoe meer fantasie. En daar moet je natuurlijk altijd voor waken. Want zo is er in de traditie op een gegeven moment gesproken over dat er drieën waren. Ze drieën, drie mannen. Waren het ook niet drie cadeautjes die ze bij zich hadden? Goud, wierook, mirre. En al gauw werden die drie wijzen tot drie koningen genoemd. Want nog altijd 6 januari heet drie koningen. En die kregen op een gegeven moment ook nog drie namen. Melchior, met de vorst van Europa. Of Balthasar, koning van Azië. Of Kasper, de zwarte koning van Afrika. En zo hebben we nog op een gegeven moment door de geschiedenis heen de mensen hun fantasie losgelaten om maar enigszins iets met die wijzen uit het oosten, om wat meer duidelijkheid te krijgen. Er zijn allerlei verhalen gesponnen rondom eigenlijk die sobere vertelling van Matthäus. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is, wij geloven dat de Bijbel, als dat iets opschrijft en iets ons vertelt, dat het niet zomaar is. Dus de Heere God heeft vanuit zijn wijsheid dit verhaal ons wel nagelaten. Dus die wijzen hebben wel degelijk u en mij iets te zeggen. Het verhaal is ons niet voor niets gegeven. Nou, wat mij in het bijzonder opvalt, dat is die wijzen, die hadden een kompas. En we weten allemaal op Urk wat een kompas is. Waarop een schipper de koers kan aflezen. En die koers die is belangrijk voor zijn bestemming. En zo hadden ook de wijzen hadden een kompas. Alleen het kompas dat was dan niet gebouwd in een stuurhut, maar dat was de sterren. Elke avond tuurden ze naar de hemel. En ze maakten een studie van die sterren. En brachten dat dan ook in relatie met allerlei gebeurtenissen. En dat is eigenlijk door de hele geschiedenis al geweest. Dat was al in de dagen van de farao. Dat was al in de dagen van Nebukadnezar. We kennen allemaal dat verhaal wel van Daniël. En de koningen die stemden daar dan ook vaak een beleid op af. Maar op een of andere manier, als daar die wijzen dan in het oosten bezig zijn met het turen naar de hemel, dan op een of andere manier ontdekken zij een bijzondere ster. Ja, en hoe of ze dat nou ontdekt hebben, dat weten we ook niet. Maar zij hebben dat wel opgemerkt. Misschien was het wel een nieuwe ster. Of misschien was het wel een combinatie van sterren. We weten het niet. Maar in ieder geval ontdekten zij een ster. In het oosten, staat er dan in de Bijbel. Er is iets bijzonders. Wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En kijk, lieve mensen, nou valt mij direct al iets op. Want als we dan lezen, en of je nou de Statenvertaling hebt of de MBG-vertaling, dat maakt in dat opzicht niet uit. Maar dan lees je, wij hebben zijn ster gezien in het oosten. Nou, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Want uiteindelijk, daar woonden ze. Maar wist u eigenlijk wel dat er dat niet eens staat? Wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Er staat eigenlijk iets heel anders. Wij hebben zijn ster gezien in zijn opgang. Dat staat er. En natuurlijk is dat wel best goed vertaald. Als over hem gaat vertalen met in het oosten. Uiteindelijk komt in het oosten ook de zon op. Maar letterlijk staat er, wij hebben zijn ster gezien in zijn opgang. En lieve mensen, dat maakt hier tegelijkertijd al de hele zaak toch iets anders. Want wij spreken vandaag de dag ook vaak over opgang. Als het gaat om een politicus of een artiest, dan zeggen we ook wel eens zijn ster begint te reizen. Met andere woorden, wij hebben van hem of haar heel veel verwachting. Maar hier gaat het niet om een veelbelovende politicus, maar het gaat hier om de koning der koningen. En dan koning met een hoofdletter. En opvallend genoeg zeggen dan die wijzen uit het oosten, wij hebben zijn ster gezien in zijn opgang. Met andere woorden, als nou die ster een aanwijzing is, een aanduiding voor onze Heer Jezus Christus, die daar toen de wijzen uit het oosten nog als een baby daar in de kribbe lag, wat heeft dat ons dan eigenlijk te zeggen, nu wij 2000 jaar verder zijn? Dat betekent, lieve mensen, dat de Heer Jezus de heiland is in opgang. En niet in neergang, oftewel afgang. Vandaar ook dat de arts Lucas, hij gebruikt hetzelfde woord. Alleen dan lezen we dat door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons hij bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. En dan zegt hij ook niet de opgang uit het oosten. Dan wordt daar hetzelfde woord gebruikt als dat we hier gelezen hebben in Matthäus, de ster uit het oosten. Dan wordt er ook gesproken over de opgang. We hebben zijn ster gezien in zijn opgang. En Lucas die borduurt daarop verder. Als hij het heeft over de barmhartigheid van God de Vader, die ons als mens die de wereld bezocht heeft, met de opgang uit de hoogte. Lucas zegt, door de liefdevolle barmhartigheid van onze God heeft de opgang uit de hoogte naar ons omgezien. God, de Heere God, Jezus Christus, Gods eigen Zoon, is dus een zoon van opgaan en niet van neergaan, oftewel afgang. En lieve mensen, nou moeten we toch onszelf ook eens de eerlijke vraag stellen. Is er nou in ons leven sprake van opgang, oftewel vooruitgang, of is er nou sprake van neergang? Want kijk, we kunnen wel heel fijn en gezellig zo'n kerstavond als deze ouden. En we kunnen straks gewoon weer naar huis gaan en overgaan tot de orde van de dag. Maar lieve mensen, voor de Heere kunnen wij geen verstoppertje spelen. Het is geen spel dat we met elkaar opvoeren. Het is een ernstige zaak waar we met elkaar mee bezig zijn. En aan u, aan mij, aan ons allen de vraag. Is er in ons leven nou sprake van opgang of neergang? Nou, u weet inmiddels wel wie ik ben. Maar als jongen dan kwam ik regelmatig bij mijn grootvader Piet Bos. En ik weet nog heel goed hoe of ook mijn grootvader vaak sprak over de opklimming der genade. Dan had hij het over het kind zijn, over het jongeling zijn en over het vader zijn. Nou, in hoeverre zijn wij een kind? In hoeverre bent u een jongeling? Of in hoeverre bent u een vader, als het gaat om de geestelijke zaak? Zijn ster hebben wij gezien, uit de opgang der oogten. Nou, dat is ook mijn gebed. Dat leert ons de wijzen vanavond. Dat als je de Heer Jezus Christus mag leren kennen, dan is het leven in geestelijk opzicht alleen maar een opgaande lijn. En de Bijbel die spreekt er op vele talloze plaatsen over. Het pad van de rechtvaardige zal zijn als het glanzende morgenlicht dat steeds helderder schijnt. Psalm 84, ze gaan voort van kracht tot kracht. Om uiteindelijk voor God in Sion te verschijnen. Natuurlijk, het kan met het lichaam. Het kan in de natuurlijke wereld wel eens anders zijn. Maar in geestelijk opzicht is het ten diepste een zaak van alleen maar opgaan. En niet van neergaan. En dat leert ons die wijzen. Wij hebben zijn ster gezien, niet in het oosten. Ja, natuurlijk in het oosten. Nee, in zijn opgang. Nog een les die de wijzen ons leren. Ze gaan uiteindelijk, gaan ze allereerst naar Jeruzalem toe. Maar dat is merkwaardig. U zegt misschien, ja, dat is toch normaal, dat is toch te begrijpen, want Jeruzalem, daar moet je zijn. Dat is het centrum. Dat is de hoofdstad. Daar stond het koninklijk paleis. Daar stond de tempel. Daar moet je zijn. Ja, maar de vraag is, hoe worden nou die wijzen ontvangen daar in Jeruzalem? Hoe werden ze nou ontvangen? Nou, koning Herodes, die werd bang. Letterlijk staat er eigenlijk in het Grieks, hij werd in totale verwarring gebracht. Hij raakte helemaal in paniek toen hij hoorde dat daar een nieuwe koning geboren was. Nou, die man die had het niet meer. Maar dan lezen we op een gegeven moment niet alleen koning Herodes werd ontroerd, maar we lezen ook geheel Jeruzalem met hem. Nou, en dat begrijp ik nou net niet. Dat begrijp ik nou niet. Dat Jeruzalem ook in totale verwarring is. Want u moet weten, ze hadden allemaal juist gewacht en uitgezien, gehoopt op die beloofde nieuwe koning, de Messias. Elke moeder in Israël, die hoopte dat zij de moeder mocht worden van de beloofde Messias. En als daar dan op een gegeven ogenblik een aantal heidenen, ja heidenen, ja, dat is misschien net op punt geweest. Als het nou vrome Joden waren geweest, hadden ze het misschien nog geloofd. Maar doordat er van die vreemde mannen waren, die sterrenkijkers, heiden, uit de verre Babel, raakten ze helemaal in paniek. En de fariseeën en de schriftgeleerden, ach, dat was meer de geestelijke, liberale, onbetrouwbare, politieke, georiënteerde groep. Het was eigenlijk meer een lippendienst, als je spreekt over fariseeën en schriftgeleerden. Dus door die wijzen zond de Heere God een signaal uit naar Jeruzalem. Maar hoe werd het signaal opgepakt? Ze geloofden het niet. Ze raakten totaal in paniek. Ze merkten het signaal niet op. Horen de doof en zien de blind. Ja, Dan is de vraag ook aan u en mij. Hoeveel signalen heeft de Heere God in ons leven al uitgezonden? Hebben wij het opgemerkt? Ik vraag me wel eens af, wat moet de Heere allemaal wel niet uit de kast halen om uiteindelijk ons te bewegen om ons leven in zijn hand te leggen? Om ons leven aan hem toe te vertrouwen. Hoeveel geestelijke vuurpijlen heeft de Heere God al voor ons, voor u en mij, afgeschoten? Via onze ouders, kerk of school, grootouders. Wat moet er met ons gebeuren om ons in de armen van de Heere Jezus te werpen? Wees wijs met de wijze. Nou, Jacobus zegt, wat is nou eigenlijk de ware wijsheid als het gaat om wijsheid? Wie is wijs, zegt Jacobus, en wie is nou verstandig onder u? Nou, het antwoord is, die bewijzen uit zijn goede wandel en zijn werken in zachtmoedigheid en wijsheid door een deugdzaam leven. Door de daden, een beetje vrij vertaald. Maar indien er plaats is van bittere nijd of twistgierigheid in onze hart, dat soort wijsheid komt niet van boven, zegt Jacobus. Maar ze is aards, ze is menselijk. Jacobus zegt, ze is eigenlijk duivels. Want waar nijd en twist, daar is verwarring en een boze handel. Maar de wijze die van boven is, die is zuiver, is vreedzaam, is bescheiden, is gezeggelijk, is vol van goede vruchten, is onpartijdig, is oprecht, is puur, is zuiver. De Heere God had een signaal afgegeven aan Jeruzalem, door middel van de wijze, en het werd niet opgepakt. Hoeveel signalen heeft de Heere aan ons al afgegeven? Hebben wij het opgepikt of hebben wij het naast ons neergelegd? Wat moet er wel niet gebeuren om ons leven toe te vertrouwen in de handen van de Heere God? Ik las van de week nog van de Engelse ontdekkingsreiziger William Edward. Hij leefde in 1790 en hij was een Engelse marineofficier en een ontdekkingsreiziger. Hij was een zoon van een arts. Je kunt de hele geschiedenis van hem lezen. Maar op een gegeven ogenblik ging hij met zijn bemanning de Poolzee verkennen. Voor een noordwestelijke doorvaart. En toen moesten ze op een zeker moment nog verder naar het noorden trekken om het gebied van de Noordpool in kaart te brengen. En aan de hand van de sterren bepaalden zij hun positie en begonnen ze aan een verraderlijke tocht. Maar na vele uren kwamen ze totaal uitgeput tot staan. En toen ze weer enigszins op adem gekomen waren, kwamen ze tot de ontdekking dat ze nu nog zuidelijker zaten dan toen ze aan de tocht waren begonnen. Nou, dat was een teleurstelling. Ik heb dat eens even bekeken in het boek. Want denk erom, dat was in die dagen niet gemakkelijk om een doortocht door dat poolijs te maken, om daarmee een vaart open te maken voor een bepaalde route voor de schepen. En als je dan op een gegeven moment tot ontdekking komt, dat je dacht dat je noord in zou gaan en je bent nog veel zuidelijker gekomen dan dat je eigenlijk was begonnen, dat was natuurlijk schrikken. Want wat was het probleem? Ze waren over drijfijs getrokken dat sneller naar het zuiden dreef dan dat ze naar het noorden waren gelopen. Wat bedoel ik nou eigenlijk met dat verhaal? Zo is het ook met mensen gesteld die Christus uitnodiging maar blijven afwijzen. De Hebreeënbrief zegt, daarom moeten wij te meer aandacht schenken hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. We zouden het ook wat vrij kunnen vertalen met, wij moeten ons leven verankeren in de dingen die we geleerd hebben. Anders zal ons levensschip aan de haven van de behoudenis voorbijvaren. En zullen we al voor altijd verloren gaan. Waarom zou u bewust Jezus' liefde afwijzen? Hij stierf aan het kruis voor onze zonden, betaalde onze straf en hij wil ons onvoorstelbare blijdschap en vrede geven. Het koor heeft zojuist gezongen, ik heb een nieuw lied in mijn hart. Dat wil de Heere ons geven. Wees wijs met de wijze. Het leven met de Heere God is ten diepste een leven van opgang. En ten tweede de wijzen, ze gaven een signaal af naar Jeruzalem. Maar het signaal werd niet opgepakt. De vraag aan u en mij, wat doen wij met de signalen die de Heere ons afgeeft voortdurend? Nog maar een aantal weken terug, we geconfronteerd werden in ons dorp met een ernstige zaak. Wat heeft het ons gedaan? Of zijn we het alweer vergeten? Is het alleen de familie die er nog doorheen gaat? Laten we opmerkzaam zijn. Met een geopend hart, met geopende ogen en met een geopend oor. Mogen de Heere u daarin zegenen. Zingen we met elkaar Psalm 150. En tijdens het zingen is er een collecte voor het weeshuis in Sri Lanka. Ik heb begrepen dat het heel goed gaat met dat weeshuis. Dus tijdens het zingen van Psalm 150 zal er een vrijwillige bijdrage, een offer worden gevraagd voor het weeshuis in Sri Lanka. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom en wat verder volgt. Dan willen we nu gaan luisteren naar de Citegroep. En als we straks het lied gaan zingen, De aarde was in nacht verzonken, dan is daar de tekst van, tenminste dat wilde ze graag dat ik ook dat aan u meegaf. Daar was de nacht verzonken, maar het scheppingswoord heeft weer geklonken. En het licht ontstroomt aan Vaders troon. Christus kwam, Gods enige geborene. Hij zoekt en zaligt al het verlorene. Gods Zoon verschijnt als mensenzoon. Hij heeft in onze nacht het licht des heils gebracht, halleluja. Ontwaakt, ontwaakt, want Hij genaakt die zondaars eeuwig zalig maakt. We gaan nu luisteren naar de Citegroep. Zingen we met elkaar, daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel alle volken en gij mijn zielen bid het aan. Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood. Daar is uit 's werelds duistere wolken. Voordat we met elkaar nog gaan luisteren naar het koor en de citers, wil ik nog een laatste verhaal aan u meegeven dat me afgelopen dagen toch best wel trof. En er stond boven: kan God mij nog vergeven? Tijdens een evangelisatiecampagne in een van de grote steden in Frankrijk kwam er na afloop van een samenkomst een man naar voren die de evangelist wilde spreken. En hij vertelde zijn levensverhaal, was een trieste geschiedenis. Hij zei: ik ben een Oostenrijker van geboorte en ik woonde in de grensstreek met Italië op Italiaans gebied. En met mijn kameraden vormden we kleine groepjes waarin we het Italiaanse politie erg lastig maakten. Ik heb verschillende politieagenten doodgeschoten. Ten slotte kwam het zo ver dat ik er gewoon niet langer kon blijven. Ik moest vluchten. Ik kon naar Oostenrijk gaan, maar daar zou ik ongetwijfeld gearresteerd en veroordeeld worden. Of ik kon in dienst treden bij de Franse vreemdelingenlegioen en ik koos dus voor het laatste. En daarom werd ik naar Indochina gezonden, waar ik na een korte tijd gevangen genomen werd door de Vietcong. En we kregen elke dag alleen maar een handjevol rijst te eten. En toen ik in het kamp kwam, woog ik 75 kilo. En toen ik eruit kwam, nog maar 38. Daarna kwam ik terecht in de Algerijnse oorlog en vervolgens op een eiland in de Middellandse Zee. En daar gebeurde een ander drama. Mijn beste vriend, degene die al die verschrikkingen samen met mij beleefd had, ontsnapte uit het vreemdelingenlegioen. En zoiets, dat werd niet geduld. En men dwong mij om hem te gaan zoeken, begeleid door 2 officieren. Na 3 dagen vonden we hem verborgen achter een rots, volslagen uitgeput. En de officieren die bij me waren, die drongen me onder bedreiging aan op hem te schieten. Maar dat kon toch niet? Hoe kon ik nou mijn beste vriend neerschieten? Ik keek achterom en twee revolvers waren dreigend op mij gericht. Ik schoot zonder te mikken. Je hebt niet gemikt, zei een van de officieren. Je moet mikken en schieten, anders ga je zelf aan. Ik moest dus gehoorzamen. De derde kogel doodde mijn vriend. Een diepe wanhoop maakte zich van mijn meester. Toen ik het wapen weer liet zakken, waarom was ik zo laf geweest? Waarom had ik mezelf niet laten doden? Ik kon de beschuldigingen van mijn geweten maar niet van me afzetten. Ten slotte bracht de wanhoop mij psychisch zo ver dat ik in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En daar kreeg ik bezoek van christenen die met me spraken over de Heere Jezus. Ik snapte er niks van. Later ben ik vrijgekomen en nu ben ik hier in uw evangelisatiesamenkomst. En dat was het verhaal van een jonge Oostenrijker. En hij voegde daaraan toe: u hebt vanavond gezegd dat Jezus Christus in onze plaats gestorven is. En dat je vergeving van God kunt krijgen als je hem gelooft. Maar ik voel me zo schuldig. Kan God mij nog vergeven? Waarop de evangeliste man vertelde dat Jezus Christus niet gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Heren, wees mij zondaar genadig. We gaan nu luisteren naar het koor met de citers.
Thank you.
We willen deze kerstnachtdienst dan ook afsluiten met dankgebed. En daarna zingen we met elkaar nog het prachtige mooie aloude lied, Ere zij God. En dan heeft het zangetje ook nog een toegift, heb ik begrepen. Ik zou u willen vragen om te gaan staan, lieve mensen, als u dat zou willen. Zodat we deze samenkomst gaan afsluiten met het gebed dat de Heer Jezus onszelf heeft geleerd. En wel het bekende Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.